Het begin. Het was een mooie najaarsochtend half september 2015. Ik zat uitgeslapen en tevreden naast mijn bed mijn ochtendgymnastiek te doen, vervuld van eigendunk en zelfoverschatting. Mijn leven op dat moment liep als een zonnetje. Boekje geschreven, de opnames voor Heel Holland Bakt, mijn dierbaarste klus in jaren, waren net afgerond voor die zomer. Een paar makkelijke dingetjes doen nog. Intens tevreden met mezelf was ik. Ik kon toch ook alles. Ik leek wel van beton. De zon scheen de slaapkamer binnen. Achter mijn ogen knapte een ballonnetje. In de verte riep Berend mijn naam. Het beton was porselein geworden. Gelukkig hielpen de buren. Een paar minuten later klonk buiten op de weg het liedje van de ambulance. Een auto draaide het hek in. Ik hoorde hem op het grind. Opgewekte, maar serieuze mannen droegen een brancard de trappen op en kwamen de slaapkamer binnen. Gaat u zich maar even een beetje aankleden, zeiden ze tegen Berend. Tegen mij spraken de broeders geruststellende woorden. Ik was ze zo dankbaar. Ik snapte wel dat er wat was, maar ik had geen pijn. Niks aan de hand. Ze legden me op de brancard, maar omdat ik waterpas moest blijven, mochten ze de trappen niet met me af. Ze bonden de brancard vast aan de haken van de hoogwerker die na lang wachten kwam en beneden op het grind stond en schoven me uit het raam. Ik zag de hoogwerker niet. Ik zag Berend op het grind niet. De zon scheen. Ik wiegde in mijn allerstilste eentje in de lucht hoog boven het grind als Mozes in zijn biezen mandje. Het gebladerte van de hoge treurberg ruiste als riet. Ik zag van dichtbij de hoogste verdieping van het huis, de dakpannen. Het timpaan dat net geschilderd was. Dat vond ik heel bijzonder, dat ik daar hing en dat ik dat zag. Ik was niet bang, ik was vredig. Heel Holland zakt, zei ik lollig tegen de broeder, vlak voordat ik door de hoogwerker op het grind werd gevleid. Maar ik kon de bestuurder niet bedanken, omdat ik meteen met Berend de ambulance inging. Berend zag ik verder niet. Die moest voorin naast de bestuurder. De tweede broeder zat bij mij. Ik ga ervan uit dat Berend in paniek was, maar ik kon het niet goed zien. Ik zag alleen hoe de boomtoppen voorbij gleden en dacht een enkele keer, oh ja, daar zijn we. Dat ken ik wel. Dat is de Bijlmer. Ik had geen idee dat ik een hersenbloeding had. Wat ze verder deden, weet ik niet. Het schijnt alles bij elkaar toch een paar uur geduurd te hebben met het wachten op de hoogwerker mee. Maar eenmaal in de ambulance ging het snel. Door een duistere hellegang gleed ik het ziekenhuis in. Op die gang was het vrij koud. De anesthesist zei, op geruststellende toon, ik blijf bij u. En ging weg. Nee, ik ging weg. Ik vloog mijn hoofd uit. Later vertelde Berend dat hij me alleen nog God voor de God voor had horen zeggen. Keurig gearticuleerd. Dan ben ik alleen. Berend is er ook niet meer. Ik sta op het hete dak van een Bijlmer flat, de aangekoekte duivenpoep met mijn brekende nagels af te krabben, terwijl zij beneden mijn aneurysma dichtmaken. Ik heb nog steeds het idee dat ik de chirurg een handvol duivenpoep had kunnen geven, vanaf het dak naar de operatiekamer beneden, waar ze met een roerloos schepsel in de weer waren op datzelfde moment. Maar op de seconde dat ze de onverwachte rebleed zo netjes mogelijk herstellen, drukt de burgemeester van Rotterdam kalmpjes op de atoomboomknop. Hij staat aan de rand van het dak en kijkt me vriendelijk aan. Nee toch, die aardige Abu Taleb. Je kunt jezelf wel alles kwalijk gaan nemen. Je kunt jezelf ook je eigen wanen kwalijk nemen. Een schitterende paddenstoel verheft zich aan de horizon, terwijl de Amsterdammers naar hun werk gaan in het roze ochtendlicht. De kleuren zijn verpletterend mooi. Ik ben de enige die het ziet en ik kan het tegen niemand vertellen, terwijl ik het toch echt meemaak. Maar als er al een applausje was, zou ik het niet gehoord hebben. Op dat moment liep ik in mijn hoofd rond in een enorme zaal in de arena die vanuit mijn kamer in het AMC te zien was geweest. In die waanzaal lagen tientallen voetbalbonzen en licht geblesseerde voetballers op zachte, brede bedden naar belangrijke wedstrijden te kijken. Ik bracht dure champagne rond, want het kostte de mensen veel geld om daar een bed te huren. Ik schonk de champagne uit vliesdunne porseleinen theepotjes in vliesdunne porseleinen kopjes. Ik heb later nog wel eens gedacht, wat een goed idee. Met z'n allen zo lekker dom en duur naar een wedstrijd liggen kijken. Dat moet ik eens ergens gaan voorstellen. Maar het werd elke dag minder leuk. Hoe hard gaat de tijd in een waan? Hoe hard gaat de waan zelf? De gasten gingen dood, stuk voor stuk. Of ze wilden graag naar huis, en dat mocht dan niet. Pas als je aan de beurt was. Elke dag mocht er één gast weg. Ten slotte lag ik zelf op het laatste bed. Alle anderen waren al weg. En ik wou ook wel eens naar huis. Ik drukte steeds op een belletje voor hulp. Alleen 's morgens na het wakker worden mocht je bellen. Niet eerder, want dan verpestte je het voor jezelf. Maar dezelfde verpleegster komt steeds weer naar me toe. Ik smeekte de zuster mij weg te halen daar. Morgen mag je weg, zei de zuster. Morgen. Zo lag ik elke dag hoopvol op de ochtend te wachten. Het werd al licht. Daar was dan eindelijk de zuster. Ik hoorde haar lopen op klakkende zusterhakken. Morgen mag je weg, zei de zuster. Ik vertelde het later aan iemand en die zei, ah, een herhalende waan. Toen ik weken later weer iets kon zeggen, vroeg ik aan de chirurg, dokter, hoe komt een mens aan zo'n hersenbloeding? Hij antwoordde zonder een witje, toeval. Godver de Godver. En toeval. Twee woorden van niks voor een einde van niks. Maar ik ben er nog. Ik dacht, ik ben nog niet klaar. Nee, niet waar, dat dacht ik niet. Maar zo verbeeld ik het me graag.